Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En in deze aflevering hebben we het over de kracht van een goede weging.
Ja, dat is heel belangrijk. Misschien wel een van de belangrijkste dingen in je portfolio.
Wegen is weten, zeggen ze dan. Zeker. En er zijn allemaal verschillende types.
Ja, er zijn meerdere types weging. En we bespreken hoe de weging van een ETF in elkaar zit.
Ja, en in het nieuws hebben we het over de prijs van energie, die dit jaar met 300% gestegen is.
Ja, die prijzen gaan door het dak. En dat gaan we als consumenten zeker voelen de komende winter.
Nou, weet ik niet of ik nou moet hopen dat ik mag schaatsen, of dat ik hoop dat het toch een beetje boven de 10 graden blijft allemaal.
Een Elfstedentocht betekent een hoge energierekening.
Ja. Nou, let's go. Het was onrustig in de community, hè, Pim?
Ja, nou, niet alleen in de community, ook op de beurs.
Ja, maar daarom misschien ook wel.
Ja, daar een beetje wel. Ik heb een mooie heatmap gemaakt van dinsdag.
En wat voor een map?
Ja, dat is een heatmap. Dat zijn allemaal vlakjes van de S&P 500. En die worden dan gekleurd naar heel donker, een beetje bordeauxrood.
Oh, dat is dat rode geval wat je me stuurde.
Naar felgroen.
Ja.
Ik kan zeggen, het is overwegend rood.
Het is knalrood, inderdaad.
Ja, het is heel erg rood. Er zijn een paar groene dingetjes en dat was vooral olie volgens mij. Omdat de olieprijs natuurlijk heel hard omhoog ging. Maar de rest is eigenlijk allemaal rood. En dat is eigenlijk al sinds vorige week een beetje zo. En dan kom je er eigenlijk best wel achter dat sommige aandelen die misschien wat hoog gewaardeerd zijn. En waar vooral veel toekomst in zit. Dus waar vooral de winst in de toekomst moeten zitten. Eigenlijk best wel hard worden afgestraft nu. Nou, ASML ging ook van 7-8% naar beneden. Adyen en natuurlijk eigenlijk mijn hele categorie van groeiaandelen ging hard naar beneden.
Ja.
En dat zag ik wel echt duidelijk een verschil tussen mijn soort van value-aandelen en groeiaandelen.
Dus dit was dinsdag?
Dit was dinsdag. Ja, het is eigenlijk de 10-jaars rente op de obligatie. Obligatierente die is eigenlijk iets omhoog gegaan. Van eigenlijk 1,3 naar 1,5. Dat is eigenlijk een best wel een klein verschil, 0,2. Maar op natuurlijk 1,3 is dat best wel weer een groot percentage. Waardoor eigenlijk om de rente omhoog gaan, dan wordt het natuurlijk minder interessant om in groeiaandelen te zitten.
Dat er ook weer geld kan verdiend worden met
Met een soort van je risicovrije voet.
Ja.
Gaat iets omhoog. Waardoor je de meeste mensen waarderen aandelen toekomstige winst door te disconteren naar het nu. Dus winsten in de toekomst gemaakt worden naar het nu halen. Mm-hmm. En als de rente dus omhoog gaat, dan wordt eigenlijk de winst in de toekomst minder waard. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. En daardoor gaan eigenlijk al die aandelen hard naar beneden.
Dus om die gedachtegang. Er zijn mensen die gedachtegang en met die reden een beetje geld uit hun aandelen halen.
Ja, omdat eigenlijk de winst in de toekomst worden minder waard.
Ja.
En daardoor gaan mensen minder betalen voor die winst in de toekomst. En dan gaan dus die aandelen naar beneden. En daar merk je ook wel dat vooral groeiaandelen die eigenlijk staan voor winsten die vooral in de toekomst liggen, dat die altijd wat meer bewegen. Die zijn gevoeliger voor rente.
Oké, dus als je het zo zegt, dan klinkt het niet alsof er daadwerkelijk ook echt een reden is voor paniek of een reden dat die beurzen in het rood staan. Nou ja, reden.
Er is wel een hele duidelijke reden. Het is alleen niet op individuele basis. Dus het is niet dat er één specifiek aandeel of sector. Het is gewoon
er staat niks op omvallen.
Nee, het is algemene sentiment eigenlijk. Het gaat om voor mij 2% naar beneden. Dus dat eigenlijk valt het nog wel mee. Voor mij gemiddeld gezien hoor je één keer per jaar een 10% daling te hebben. Maar die hebben we al heel lang niet gehad. Dus dat zou zomaar nog meer kunnen zijn. Maar ja, hier, ik denk dat je nu heel goed merkt in je portfolio wat voor type aandelen je hebt. En ook hoe je daar emotioneel op reageert. Als je aandelen vooral voor 80% uit groeiaandelen bestaat, dan ga je op zulke soort dagen, ja, ga je het heel erg voelen. Want dan kan je gewoon makkelijk met een groepje aandelen gewoon 6-8% naar beneden gaan.
Maar als je dat weet, dan kun je er ook weer mee omgaan.
Ja, maar het kan zijn dat je er nu achter komt dat je denkt, ja, dit trek ik niet.
Hoe voelde jij je?
Nou ja, ik,
dinsdag?
Voor mij is het oké. Ongeveer 1/3 van mijn portefeuille is groeiaandelen. En ik merk wel natuurlijk dat, ja, dan doet het dat wel pijn, die categorie. Dus ik merk ook heel goed het verschil tussen die drie categorieën eigenlijk. Maar dat is ook een beetje wat erbij hoort. Als je hard naar boven kan, dan kan je ook hard naar beneden. Dus iedereen moet voor zichzelf gaan bepalen of je goed kan slapen met zulke soort aandelen in je portefeuille. Want het heeft twee kanten. Het kan hard naar beneden en hard omhoog. En als je hier echt niet tegen kan, dan kan je beter wat defensiever gaan beleggen.
Okay.
Maar dit zijn wel de momenten dat je dingen leert, vind ik. Dat zijn, en dit is nog maar
2%. Inzichten krijgen.
Ja, nieuwe inzichten. Ja.
Ja. En we krijgen nog veel meer inzichten, want we hebben weer een onderwerp. Dat is de kracht van een goede weging. Waarom wil je het daarover hebben?
Nou, ik merk, we hebben het over alles gehad. Het stukje portefeuille management, dus het spreiden, het aantal posities die je kan hebben en daar ook neer het risico afneemt. De asset allocatie, concurrentievoordeel en natuurlijk nog een financiële buffer, niet beleggen met geleend geld. Eigenlijk het alles om een goede, stevige portefeuille te maken voor de lange termijn met ook verschillende strategieën
en
risicoprofielen. Maar we hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over de weging per positie.
Nou, wel, je hebt het wel eens een paar keer genoemd. En je hebt ook wel eens laten weten dat het belangrijk is.
Ja, ik heb namelijk ik heb het één keer benoemd aan de hand van de podcast die ik had gehoord. Ja. En ik heb het eigenlijk een beetje overgenomen van Dennis. Die doet 20 posities met 5%. Maar ik wilde daar eigenlijk wat meer over weten. Van hoe ga ik daar nu mee om? Want ik zit daar nu eigenlijk met die uitdaging van, ga ik nou constant alles op 5% houden? Of als een winnaar heel goed gaat en ik wil daarbij komen, dan ga ik natuurlijk ruim over de 5% mee.
Ja, want 5% klinkt ergens ook wel weer een beetje arbitrair. Terwijl elk bedrijf natuurlijk verschillend is.
Ja, exact. Dus ik wilde daar wat meer over weten. Dus ik dacht, nou, zijn daar studies naar gedaan? Is daar wetenschappelijk onderzoek naar? Hoe ga je daarmee om? En ik merk eigenlijk, in mijn zoektocht merk je dat er eigenlijk nooit over gesproken wordt. Er is bijna niks te vinden over hoe ga je nou om met de weging.
Dus misschien is het wel niet zo belangrijk.
Ja, dat zou je zeggen, maar het heeft namelijk extreem veel impact. En als we dus Joel Greenblatt erbij pakken, die heeft in een podcast gezegd.
Wie is Joel Greenblatt?
En die is auteur van 2 verschillende boeken. You Can Be a Stock Market Genius. En The Little Book That Still Beats the Market. Dat zijn eigenlijk 2 best wel bekende boeken. En hij heeft heel veel verschillende grote beleggers geïnterviewd en verwerkt in zijn boek.
Mm-hmm.
Maar hij heeft in een podcast van Farmer Street, maar ongeveer 4 minuten duurt dat stukje, heeft hij het gehad over positioning size.
Ja.
En hij heeft daar gezegd daar best wel interessante dingen over. En hij zegt, een van de allerbelangrijkste dingen in beleggen is je positiegrootte. Als je eenmaal het bedrijf, natuurlijk als je eenmaal de basisregels hebt, zoals goede spreiding en bedrijf met een moot. Daarna is eigenlijk, als je eenmaal dat hebt gedaan, de allerbelangrijkste is de grootte van je positie. Daar zegt, als je een positie hebt van 2% en het bedrijf gaat met 100% omhoog. Of gaat bijvoorbeeld met een paar keer over de kop. Ja, heeft het eigenlijk bijna geen impact op je totaalrendement, omdat het maar 2% was. Dus dan is eigenlijk, je zegt, je grootste fout is dan eigenlijk je allocatie geweest in dat bedrijf.
Je hebt een te kleine positie.
Ja, en dan heeft het dus bijna geen effect. Hij zegt, it don't move the needle, zegt hij dan. Zij zegt, het is eigenlijk een gigantische fout geweest dat je het maar 2% hebt gemaakt. Dat had eigenlijk 10% moeten zijn, of misschien al 20. Want dan had het een gigantisch effect gehad. Dan had het eigenlijk je totaal rendement extreem beïnvloed op een positieve manier.
Ja.
Dus hij zegt eigenlijk de allocatie, dus als je alles gedaan hebt om het besluit dat je het in je portefeuille neemt, dat dan eigenlijk de stap heel belangrijk is, hoe groot maak je de holding, dat heeft heel veel effect op je uiteindelijke totaalrendement.
En dat is natuurlijk ook andersom zo. Als het heel slecht gaat met een bedrijf, maar dat is 10% van je portefeuille, dan heb je natuurlijk een groter probleem dan wanneer het maar 2% is.
Ja, nee, dat klopt. Maar dat gaat natuurlijk als je heel veel onderzoek naar iets doet en je bent heel enthousiast en je doet er maar 2%, is dat natuurlijk eigenlijk dan een fout. Dat is wel, hij bekijkt het vanuit dat perspectief.
Okay.
Hij heeft daar ook best wel ideeën over, hoe ga je nou om met grote posities? En hij zegt, je moet altijd in grote posities alleen maar het risico naar beneden bekijken. En hij neemt als voorbeeld bijvoorbeeld het kopen van een huis. Zegt, de koop van een huis is voor heel veel mensen het grootste aankoop in hun leven. En waarom mensen dat als grootste aankoop durven te doen, is omdat het risico naar beneden op een huis relatief laag is. Zegt dat het risico misschien max 10 is, 20%, misschien 30%. dat je dat zou kunnen verliezen op dat huis.
Omdat het altijd wel een soort van waarde vasthoudt.
Ja, omdat je uiteindelijk kan er niet meer grond gemaakt worden. En de afschrijving van een huis is vrij laag, vooral in Nederland, omdat het goede kwaliteit is. Ja, dus eigenlijk het risico naar beneden van dat huis is eigenlijk relatief laag.
Okay.
Waardoor je heel makkelijk dat als allergrootste investering in je leven kan doen. Ja. Omdat het risico naar beneden heel laag is. En hij schrijft eigenlijk over de grootte van je positie wordt eigenlijk bepaald wat het risico naar beneden is.
Okay.
En dat is wel een heel interessante gedachte. Daar komen we straks nog op terug. Want ik heb wel heel veel quotes gevonden over dit onderwerp. En eigenlijk gaat over de grootte van de positie, wordt eigenlijk het woord risico gaan eigenlijk hand in hand. Dat zegt hij natuurlijk eigenlijk hier ook.
Is ook wel logisch.
Ja, dus eigenlijk de grootte van de positie heeft te maken met hoeveel je zou kunnen verliezen op de positie. Daar gaat eigenlijk, moet je kijken naar de grootte. En hij heeft het over dat hij zoekt altijd naar een soort van asymmetrische payoff. Ook wel een soort van asymmetrische return. Naar boven moet zoveel meer grootte zijn dan beneden. Maar ik denk dat een soort van algemeen iets is met beleggen.
Maakt natuurlijk sowieso heel prettig.
Dat maakt het niet zo uit hoe groot de positie is.
Nee,
maar het duurt 4 minuten, dat stukje. Ik heb het op de website gezet. Als je de hele aflevering is trouwens heel interessant. Maar als je een klein stukje wil horen, moet je vanaf 20 minuten 45.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk een beetje de aanleiding voor mij. Dat ik dacht, hier moet ik meer over weten. Dus dit is eigenlijk het startpunt geweest.
Wat heb je allemaal uitgevonden?
Nou, over misschien om eerst even duidelijk te maken. Wat is nou een positiegrootte? Je hebt dus je totale portefeuille. Zegt dat 100.000 euro is.
Mm-hmm.
En je wilt 20 posities. Dan heb je... als je de gelijke verdeling doet, dan heb je 5.000 per positie. Dus je doet eigenlijk
5%.
Je doet eigenlijk je totale portefeuillewaarde delen door je holdingpositie. En dan heb je een percentage, dus voor de duidelijkheid. Dus het gaat over je totaal belegd vermogen. En dan tel je cash dus ook mee. Cash is ook een positie. En wat me eigenlijk opviel tijdens het onderzoek is dat dit eigenlijk positiegrootte komt eigenlijk een beetje uit het handelen, de daytraden. Daar wordt alleen maar over gesproken. Omdat je natuurlijk als je gaat handelen de hele dag door, dan is eigenlijk het risicomanagen extreem belangrijk. En als je dus op grootte van je positie zoekt, dan kom je eigenlijk alleen maar artikelen tegenover hoe het handelen. Dus het risico naar beneden beschermen. In ieder geval, het komt heel erg uit de hoek van het daytraden. En er is dus heel weinig te vinden over echt de meer passieve of de semi-passieve beleggers, dus meer de buy-and-hold beleggers. Hoe ga je nou om met de juiste positie?
Ja.
Helemaal, want er wordt ook heel vaak gezegd, let your winners run.
Ja.
Ja. Als je dat doet, dan kom je op een gegeven moment natuurlijk ook
hele scheve posities
helemaal
uit.
Als je er lang genoeg niks aan doet, dan worden de posities natuurlijk steeds schever.
Ja.
Dus daarom hebben vaak mensen ook weer voor zichzelf regels. Van max 20% of max 10% en dan ga ik hem afromen. En daar wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. De ene belegger die zegt weer, ik pak altijd alleen de kostbasis. Dus ik doe max 10% om mee te starten. Dus ik ga nooit een grotere positie nemen om mee te beginnen.
Ja.
Maar vanaf dat moment ga ik nooit meer afromen en laat ik mijn winnaars lopen. Dus iedereen heeft daar eigenlijk zijn eigen...
Ja, precies. Want kijk, als je je winnaars laat lopen, dat is ook op zich wel fijn. Want dan heb je steeds een grotere positie daarvan in je portefeuille. Maar dat is nog steeds een winnaar. Dus dat is oké, dan toch?
Ja, alleen de kans is wel gewoon heel groot dat je als die positie bijvoorbeeld doet, 45% doet het heel goed en wordt op een gegeven moment 40-50%, maar er gebeurt wat in het bedrijf, dan heb je wel een soort van gigantisch verlies, want dan gaat in één keer gewoon 40-50% van je portefeuille doet het gewoon heel slecht.
Ja, dus je vergroot wel natuurlijk ook enorm je risico. Dus daarom zou je het ook weer willen.
Ja, dat is dus dat heeft weer te maken dan met je eigen risicotolerantie. Daarom zeggen mensen vaak, ik cap het gewoon op 15%, 20%. En als het daarboven komt, dan ga ik gewoon gedeelte verkopen om gewoon weer mijn risico niet te groot te maken.
Ja.
Maar ik kwam met een mooi onderzoek tegen, ook van Joel Greenblatt. Maar dat was eigenlijk, kwam ik pas later achter.
Mm-hmm.
En hij heeft een onderzoek gedaan naar 4 type indexes. En dat heeft hij eigenlijk zo gedaan dat we hebben natuurlijk de traditionele index. En dat is de market cap weighted index. En dat is dus de S&P. En ook in een bepaalde vorm ook de AEX. Wat dat houdt eigenlijk in, die wordt samengesteld aan de hand van de market cap.
Ja, dus wat hun beurswaarde is.
Ja, dus de marktkapitalisatie. Nou, Apple is op dit moment het grootste bedrijf in de wereld. Dus die heeft ook de zwaarste weging van die 500 bedrijven.
Ja, werkt de AEX niet ook zo?
Werkt ook zo, maar daar hebben ze iets meer regels aan toegevoegd. Dat er dus wel een cap is, dus een max 15%. Nou, bijvoorbeeld ASML is van 15 gegroeid naar 20. En die is dan vorige week weer afgeschaald naar naar 15. En daar kijken ze ook een soort van naar de free float. Zoveel vrij verhandelbare aandelen zijn er. Ze is wel ongeveer op marktkapitalisatie, maar er zitten nog wel wat regels aan vast.
Dus ja.
Daarom is het ongeveer. Maar in de grote lijn is het wel hetzelfde. Grote bedrijven hebben een grotere weging dan kleinere bedrijven. En hij zegt daar wat heel interessants. En zo had ik er eigenlijk nooit naar gekeken. De index is dus samengesteld voor een groot gedeelte op sentiment. En dat vond ik dus wel een hele interessante gedachte.
Nee, op beurswaarde.
Ja, maar de beurswaarde is weer één op één gerelateerd aan de koers. Want okay, als de koers omhoog, gaat de beurswaarde omhoog.
Ja.
En tuurlijk, de koers is sentiment.
Ja.
Dus de samenstelling van de index zit dus heel veel sentiment in. En we weten met beleggen dat we hebben gewoon een gemiddelde lijn. Wat het bedrijf waard is. Elke bedrijf heeft een soort van gemiddelde lijn. Maar de koers die gaat de onder en de boven. Die gaat een soort van de golfbeweging. Dus er zijn aandelen waar een heel negatief sentiment in zit. Waar iedereen denkt, nou, dit komt nooit meer goed. Wordt altijd overdreven naar beneden. En er zijn aandelen waar mensen denken, nou, dit go to the moon. En zwaar overdreven, dat valt altijd wel weer mee. Dus er zit dat sentiment twee kanten op.
Ja, dus het levelt elkaar. Het is een soort risicospreiding.
Ja, dat is aan de ene kant heel. Het is een hele makkelijke manier om zo'n index samen te stellen. Want ja, market cap is gewoon gewoon een getal.
Ja.
Ik tel je maar elkaar op en dan heb je een percentage. Dus het is heel goedkoop en makkelijk om daar een index voor samen te stellen. Maar het is eigenlijk voor de samenstelling is wel voor een groot gedeelte. Of nou, voor een gedeelte gebaseerd op sentiment.
En wat vind jij daar dan van?
Nou, daar had ik eigenlijk nooit naar gekeken. Eigenlijk, en sentiment, daar zit natuurlijk. Dat is een soort van marge als belegger die niet in de index zit om daarvan te profiteren. Want als jij het sentiment aanvoelt en daar juist constant van weg blijft, kan je natuurlijk eigenlijk best wel makkelijker, beter doen dan een index. Dan heb je eigenlijk een volgende, dus nummer 2 eigenlijk om een index samen te stellen. En dat is de Equal Weighted Index.
En dat doe jij met je portfolio? Of Dennis, 5%.
Ja, ik doe dat 5%. Nu ook een soort van, ik merk dat het best lastig is, omdat ik doe dat niet een soort van herweging. En het idee van deze index is dat je dus die 500 bedrijven hebt. Nou, die doe je gewoon allemaal hetzelfde weging. En die ga je gewoon per maand, per kwartaal ga je dat gewoon herbalanceren. Dus als een aandeel harder omhoog gaat, niet altijd, maar een gedeelte gedreven door sentiment. Kan het ook wel gesteund zijn door goede cijfers, maar kan ook sentiment zijn. En ook naar onder, die ga je op dit moment weer gelijk trekken.
Ja.
Nog steeds niet helemaal perfect, maar je haalt wel een beetje de systematische fout eruit die erin zit als het gaat om sentiment. En hij heeft een onderzoek gedaan van 1990 tot en met 2010... En daar laat zien dat het de Equal Weighted Index gemiddeld met 2% per jaar beter performt.
Oh, wow.
Door deze automatische herbalancing.
Door dat sentiment er een beetje uit te halen dus.
Ja, en 2% denk je, nou, dat is natuurlijk niet zoveel. Maar als je 2% over die periode van 20 jaar doet, dat is natuurlijk wel een substantieel verschil. Echt een heel groot verschil. Want 2% elk jaar compounden, wordt het verschil natuurlijk steeds groter. Dus dat is een andere vorm. Dus dat houdt eigenlijk in dat. Ik heb misschien wel een voorbeeld. Dan hebben we bedrijf A heeft 6 miljard marktkapitalisatie en 100 miljoen winst. Bedrijf B heeft 3 miljard marktkapitalisatie en 300 miljoen winst. Bedrijf C heeft 1 miljard marktkapitalisatie en 200 miljoen winst. In totaal kom je uit van 10 miljard marktkapitalisatie en 600 miljoen winst. Dus bij een market cap weighted index kom je dus, bedrijf A heeft 6 miljard marktkapitalisatie. Nou, dat delen door 10, dan kom je op 60% uit. Nou, voor bedrijf B met 3 miljard kom je uit op 30% weging. En bedrijf C met 1 miljard op 10%. Dus dat is een marktkapitalisatie gewogen index.
Ja.
Nou, bij die de gelijk gewogen, dat is heel simpel, gewoon allemaal 33%, ongeacht wat de cijfers zijn.
Ja.
En nou kom je eigenlijk bij de derde uit. Ja, een soort van de fundamenteel gewogen index. En dat is eigenlijk een soort van nieuw. Dat vond ik op zich wel een interessante gedachte. Daar wordt dus de weging gebaseerd op fundamentals. En fundamentals kunnen zijn omzet, dividend, boekenwaarde, cashflow. Daar kan je natuurlijk zelf wat voor kiezen. In dit geval pakt hij een voorbeeld naar winst. Nou, als we dan bedrijf A met 100 miljoen, 16,7%. Met bedrijf B met 300 miljoen 50% weging. En bedrijf C met 200 miljoen winst 33,3.
Ja, dus de weging dan deel je het ook weer door die 600 miljoen.
Ja.
Ja.
hebt.
Oké. En daarmee sluit je dus helemaal het sentiment uit. Dan richt je je echt op hoe groot is het bedrijf, of hoe goed doen ze het, of hoeveel winst maken.
Ja,
zo.
Fundamentals, ja. En die doet het ook echt stukken beter dan de traditionele market cap weighted. En
dus uitsluiten dat sentiment eigenlijk gewoon.
Ja, eigenlijk gaat het daar natuurlijk. Kijk, dit onderzoek gaf mij de inzicht dat natuurlijk een ETF is heel moeilijk te verslaan. Dus een index. Maar dat is zeker niet onmogelijk, omdat namelijk in een index zit heel veel sentiment. En eigenlijk de marge voor jou als stockpicker zit hem eigenlijk in dat sentiment eruit halen.
Ja.
Daar komt het eigenlijk in. Ja, dat is een soort van dat licht wat je ziet. Is dat je moet gewoon het sentiment uit je portefeuille halen.
Ja, dus maar nu inderdaad dan even de link naar je portfolio. Want wat voor conclusie trek jij hier dan uit? Op welke manier ga jij het doen?
Nou, ik heb natuurlijk zeker sentiment in mijn portfolio.
Ja.
Ja, 100%.
Maar wat is jouw jij hebt toch een regel, een soort van de equally weighted, toch? Want je zegt van, nou, vaste percentages voor elk aandeel in principe.
Ja, nou ja, niet ik heb daar als in de beginsel wel, maar waar mijn uitdaging eigenlijk heel erg in zit, is dat ik heb sowieso niet een soort van herbalancering. En ik zit met drie verschillende strategieën, waardoor ik heb niet alles op een gelijke manier gewaardeerd. En daar zit voor mij dus nu heel erg de uitdaging. Dat is ook de reden waarom ik dit eigenlijk ben gaan onderzoeken. Omdat ik heb drie verschillende strategieën, waardoor ik eigenlijk op drie verschillende manieren een soort van waardeer eigenlijk. Voor groeiaandelen kijk ik er heel anders naar dan naar de waardeaandelen. En omdat ik dus eigenlijk niet een gelijke waarderingmethode heb, is het voor mij dus ook heel moeilijk om soort van te herbalanceren. Want waar herbalanceer ik dan naartoe?
Ja.
Daar zit dus nu voor mij heel erg de uitdaging. Dus ik leg dus elke maand bij. Maar waar ga ik het dan inleggen? Want als ik constant ga sturen naar die 5% toe, dan ben ik dus eigenlijk alles alleen maar mijn verliezers aan het kopen. En dat is natuurlijk nooit een goede basis om alleen maar je verliezers te verkopen.
Nee.
Het moet wel fundamenteel ondersteund zijn. En daarom is het wat natuurlijk Dennis de Wolf doet. Die doet één soort van één strategie met allemaal een gelijke waardering, gelijke methode. Dus die disconteert ook altijd met dezelfde voet, waardoor ze allemaal op dezelfde manier zijn bekeken. En dan kan je dus veel makkelijker je herweging doen.
Ja.
Aan de hand van hoe ver zit iets af van de fair value bijvoorbeeld.
Oké.
Okay. En daar komen ze eigenlijk ook bij nummer 4 uit.
Nummer 4 we hadden er nog eentje.
Ja, en dat is de value weighted index. En die performt echt veel beter dan de rest. Echt met, even kijken. Ja, echt wel per jaar volgens mij met 6-7% meer per jaar over een periode van 20 jaar. En daar doet hij dus de weging op de value. En ja, daar is het natuurlijk voor iedereen zelf bepalen hoe waardeer je dan een bedrijf. Maar het idee is eigenlijk dat je, als je bijvoorbeeld 20 bedrijven in je portefeuille hebt, dan ga je constant herbalanceren naar wat is de afstand naar je fair value. Dus een bedrijf wat bijvoorbeeld 30% onder zijn fair value zit, krijgt dan een grotere weging dan een bedrijf dat bijvoorbeeld 5% van de fair value af zit. Omdat eigenlijk in theorie, jij hebt dat bedrijf gewaardeerd en jij vindt dat er in dat ene bedrijf 30% korting zit. Vanaf wat het bedrijf echt waard is, naar de fair value.
Ja.
Dus je wil eigenlijk, je hebt een minder risico in dat bedrijf. Want er zit gewoon een soort van margin of safety in van 30%. Dus je zou dat, de risico naar beneden is dus minder.
Ja.
Dus dan zou dat eigenlijk ook een grotere positie kunnen zijn dan degene die dicht tegen de fair value aan zit. En zo weeg je eigenlijk constant je portefeuille. Wat is de afstand naar de fair value toe?
En hoe groter die afstand, hoe grotere positie het zou moeten zijn.
Ja, maar dat werkt natuurlijk alleen als je alle aandelen op de gelijke manier waardeert. Anders werkt het natuurlijk niet.
En je waardering klopt, ja.
Ja, natuurlijk, absoluut. Ja, nee, dat is wel heel belangrijk. Dat werkt dus op lange termijn het beste. En, dat is eigenlijk,
en wat voor verschil kan zoiets dan maken?
Ja, het is volgens in zijn 20-jarig onderzoek echt een gigantisch verschil. En dit is denk ik ook de reden
qua rendement
waarom op lange termijn denk ik een soort van waardebeleggers het veel beter doen. Omdat in de kern van waardebeleggers zit eigenlijk het eruit halen van sentiment.
En het naar risico naar beneden eruit halen zit daar ook in de kern van het waardebeleggen.
Ja, dat zijn eigenlijk die twee dingen. En van het sentiment uit je portefeuille halen. We hebben net uitgelegd dat de alle indexes, de grote indexen, eigenlijk voor een groot deel een systematische fout in zitten, omdat er sentiment in de index verwerkt zit. En dat is eigenlijk je marge als belegger.
Yeah.
En dat is natuurlijk met value investing, wat je dus eigenlijk doet, is je haalt eigenlijk de sentimenten uit. Want neem bijvoorbeeld Adyen. Fantastisch bedrijf. Dat is de laatste jaren, laatste jaar heel hard gestegen. Dus het zit heel veel sentiment in het aandeel. Dus eigenlijk als je puur zou moeten waarderen, dan is de huidige prijs boven de waardering. Dus er zit eigenlijk nu heel veel sentiment in de koers.
Ja.
En zou je dus eigenlijk als een waardebelegger zou je nu moeten zeggen, het is een prachtig bedrijf, alles klopt helemaal, maar het is te duur.
Ja.
En dan moet het eruit. En dan kan het misschien later weer terugkomen als de winst hard stijgen en de koers blijft op liggen of de koers zakt wat. Dan kan het er bijvoorbeeld weer ingaan. Maar het is heel belangrijk dat je dus je emotie eruit haalt en dan altijd stuurt op de marge eigenlijk tussen je fair value en de koers.
Wat is nou jouw conclusie voor jouw portfolio? Wat ga jij doen?
Nou, ik kom eigenlijk toch wel echt wel tot de conclusie dat zonder echt waarderen heb je eigenlijk echt wel een probleem. Want dan kom je eigenlijk constant voor uitdagingen te staan van wanneer verkoop ik een aandeel nou? Wanneer ga ik afromen? Wanneer ga ik bijkopen? Hoe verhoudt een positie met een andere positie? Dat zijn de constant vragen die je eigenlijk altijd gaat hebben. En die zijn gewoon heel moeilijk te beantwoorden voor jezelf. Want je hebt eigenlijk geen soort van referentiepunt waar je dat op gaat baseren. Dat is eigenlijk ook een beetje de uitdaging waar ik nu zit. Ik leg elke maand bij. Nou, dat is ongeveer zo'n 1,5% van mijn portefeuille, 2% elke maand. Maar waar ga ik dat nou in stoppen? Ik heb nu 20 bedrijven. Dat is iets waar ik al heel lang naartoe werkte. En daar zit ik nu. En nu denk ik, wat ga ik nu deze maand bijkopen? En ben ik aan het kijken en denk ik vind toch wel het risicoprofiel van Google en Facebook op dit moment het meest gunstig. Qua toekomstmuziek en qua prijs die je ervoor voor betaalt. Dus het risico naar beneden is, vind ik vrij laag. Voor de potentiële upside. En als ik dat daar dus nu mijn geld in stop, dan worden die posities wel een stukje groter dan de andere. Ja. Want een bepaalde posities, zoals wel de Chinese aandelen, die zijn flink naar beneden gegaan. Dus dan het hele idee van alles 5% is dan, laat ik dan weer steeds meer los.
Ja.
Omdat sommige aandelen gaan hard naar beneden, naar 3,5%. En dan ga ik bijkopen een aandelen die nog beter gaan.
Ja.
Dus dan wijk ik weer af van die gemiddeld 5%. En
ja.
Ik heb eigenlijk een soort van vast referentiepunt nodig om constant waar naartoe te herbalanceren of bij te kopen. En dat heb ik natuurlijk niet echt, omdat ik niet alles op een gelijke manier waardeer.
Ja.
En daar kom ik nu wel een beetje achter. En ik begrijp nu ook nog veel beter waarom value investors over een hele lange periode van 20 jaar het veel beter doen. Omdat zij proberen eigenlijk constant het sentiment uit hun portefeuille te halen.
En wat betekent dit voor beleggers als ik? ETF-beleggers? Want voor mij is waarderen natuurlijk minder belangrijk.
Nou ja, voor jou betekent het eigenlijk niks.
Maar ik heb ook een weging. Ik heb 3 verschillende ETF's. Die moet ik ook wegen.
Nou ja, je kan wel gewoon herbalanceren. Dat is natuurlijk sowieso herbalanceren. We hebben het natuurlijk al eerder over gehad. Dat kan je op zich vooral denk ik op zulke soort grote assetklasses of misschien op grote ETF's best wel een voordeel opleveren als je dat af en toe doet. Nu bijvoorbeeld China.
Ja.
Die doet het natuurlijk nu heel slecht.
Ja.
In je portfolio met 3 ETF's zou dus eigenlijk China kleiner zijn geworden en de S&P groter.
Ja.
Ik weet niet wat die andere heeft gedaan. Maar dan, als jij dus had afgesproken, ik wil 20% in China, dan zal dat nu misschien naar 15 of 10% zijn gezakt. Dan zou je dus eigenlijk dat nu weer terug moeten brengen naar 20.
En dat betekent dat ik in de uitverkoop mag kopen?
Dat betekent eigenlijk inderdaad dat jij relatief gezien aan de S&P goedkoper de China ETF koopt.
Ja.
En als je dat natuurlijk regelmatig doet, dan ben je eigenlijk elke keer, als een ETF harder is opgelopen, ben je dat een beetje aan het of verkopen, of je bent daar minder geld aan het ontstoppen als het hoog is. En dat kan bijvoorbeeld werken als je iets meer thema ETF's hebt. Bijvoorbeeld inderdaad een China is een heel specifiek, niet echt een thema, maar dat is een gerichter, wat meer specifieker.
Thema, de Sustainable Future of
Food. Dat is een thema. Nee, je kan bijvoorbeeld als je de Nasdaq hebt, kan je dat, is natuurlijk een heel specifiek. Ja. Dan denk ik dat herbalanceren, als je dat structureel doet, bijvoorbeeld elk kwartaal of elk half jaar, kan dat over een hele periode van bijvoorbeeld 10 jaar je best wel een klein voordeel opleveren vergeleken met het niet doen.
Ja.
Dit is voor mij een ja, best wel een ja, interessant inzicht.
Dat ja, en ik, een ondergeschoven kindje dus. In de, nou ja, wat je erover kon vinden.
Ja, ja, dat verbaast me eigenlijk dat er echt heel weinig over te vinden is. Ja. En dat is best wel, het is eigenlijk heel erg bepalend. Dat is als iemand kan zeggen, ja, ik had ASML en het is, of het 300% gestegen. Ja, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Want als dat 1% was, dan heeft het gewoon nul impact gehad op je totaalrendement. Ja. Als het 20%, is dat gigantisch veel impact. Ja. Dus de grootte van een positie zegt eigenlijk veel meer.
Ja.
Maar ik snap dus nu nog beter hoe eigenlijk value investors in elkaar zitten en waarom zij dat doen. En dat is ook de reden, denk ik, waarom je, denk ik, op lange termijn wel geld verdient. Er zit altijd sentiment in de beurs. En zelfs in wat slechtere tijden zit er nog steeds sentiment in. Dus bijvoorbeeld zeg dat de beurs bijvoorbeeld een jaar vlak gaat. Dan gaat misschien het gemiddelde qua koers is die vlak. Maar de aandelen wisselen nog steeds van sentiment. Er zijn nog steeds aandelen die zijn overgewaardeerd. Er zijn nog steeds aandelen die zijn ondergewaardeerd. Dus een value investor kan dus in een tijd dat de beurs eigenlijk een jaar vlak beweegt, prima geld verdienen door op het juiste moment in een aandeel te stappen en op het juiste moment weer uit een aandeel te stappen.
Ja.
En als je dus de index volgt, dan heb je een jaar lang eigenlijk gewoon eindig je op het, ja, eigenlijk op hetzelfde waar je mee begonnen bent. En een value investor heeft dat niet. Maar dan wil ik eigenlijk nog wel aan toevoegen. Het is natuurlijk een onderzoek van 1990 tot 2010.
Mm-hmm.
En ik heb, ja, dat is een beetje moeilijk om te zeggen, dit zijn nu andere tijden, want dat zijn hele moeilijke, het zijn hele gevaarlijke woorden in beleggen. Maar ik heb even gekeken naar de vier grote indexen, zoals de S&P, de Russell 1000, de Dow Jones en de Nasdaq 100.
Mm-hmm.
En daar hebben ze ook allemaal een equal weighted ETF voor.
Oh, dus waar allemaal gelijk percentage van gelijk.
Ja, voor alle vier.
Okay.
En die doen het eigenlijk alle vier van de afgelopen 5 jaar slechter dan de
equal weight.
Ja, dan de marktkapitalisatie. Dus dit is wel even om een tegengeluid te geven.
Ja.
Dat is van de afgelopen 5 jaar. Maar als je de afgelopen jaar weer kijkt, doen ze het eigenlijk alle vier weer beter. Dus het is uiteindelijk ook wel een beetje welke tijdsperiode je pakt.
Maar dat betekent dus dat de S&P 500, alle 500 bedrijven die daarin zitten, zijn allemaal voor hetzelfde percentage zitten ze erin.
Ja.
Ja.
Ja, dus je kan daar naar kijken. Ik heb ook de link op van naar alle vier op de website. Dan kan je zien hoe ze daarmee omgaan. Dus dat wil niet zeggen dat het die 2% verschil tussen equal weighted en market cap. Dat was dan in zijn onderzoek zo. Maar dat wil dus niet zeggen dat dat in de toekomst dus ook zo is.
Ja.
Dus dat is nog wel even een. Dat is altijd met data uit het verleden. Dus geen garantie voor de toekomst. Maar het idee volgens mij van dat je het gebaseerd op fundamentals of eigenlijk op value. Een value weighted index. Die is eigenlijk best logisch.
Ja, het is wel logisch inderdaad.
Je wil eigenlijk iets wat het goedkoopst is, waar de meeste upside in zit. En de laagste is, wil je het grootste positie. Dat, ja, is natuurlijk eigenlijk.
Dat, ja, is het hele beleggen. Eigenlijk,
ja, dus ook. Dat is eigenlijk, ja, vrij logisch dat dat een beter rendement is. Dan nu is natuurlijk de uitdaging om dit structureel te doen, goed te waarderen, sterk bedrijf te vinden en emotie uit je portefeuille te houden.
Ja.
En er zijn ook nog wel een paar mooie quotes. Ik weet niet of jij er misschien een mooie uitvindt die je even wil voorlezen.
Ja, dus je hebt er een hoop op de site ook gezet. Zal ik er even eentje doen? Ja, we doen er even eentje.
Ja.
Fijne quote van Christopher Bloomstrand. Hij zegt: "The more capital we are willing to commit to a single position should reflect our confidence in the safety of the position and the existence of an outsized expected return." Wauw.
Ja, heb je mooi voorgelezen. Ja, weer, het gaat over het risico, hè. Ik heb er best wel, ja, veel quotes. Het gaat eigenlijk allemaal naar het risico naar beneden.
Ja.
En ik vind nog wel een mooie die, dat is misschien in deze dagen misschien wel interessant. If you wake up thinking about your position, it is too big.
Kijk, als je er wakker van ligt,
ja, dan
stel hem dan even bij.
Ja, dan moet je hem. Daarom denk ik ook wel dat als je, vooral als je nog een beetje beginnende belegger, nog zoekende bent, dat je best wel jezelf moet disciplineren om niet te grote posities te nemen. Omdat je als beginnende belegger altijd ergens een fout kan maken, daarnaast kan zitten. Denk je daar altijd voor moet behoeven. Dat je altijd een vorm van nederigheid moet houden. Dat je toch dingen niet weet.
Ja, ja. En ja, slaap is gewoon heel belangrijk. Onderschat dat niet, lieve jonge beleggers.
Het misschien wat allerbelangrijkste.
Gaan we naar de PDT-update. Is er nog nieuws?
Ik wil even niet zozeer nieuws over PDT delen. Dat komt trouwens binnenkort heel mooi nieuws aan. Maar voor nu wil ik het eigenlijk even over de community hebben. Daar hebben we het eigenlijk nooit over. wat er eigenlijk allemaal in afspeelt. En ik wil eigenlijk wel wat delen dat er... En we hebben ongeveer 6 maanden geleden een soort van onderdeel gemaakt. En dat heet bedrijfsanalyses. En daar kunnen dus alle vrienden zelfgemaakte bedrijfsanalyses delen. En er zijn er nu ongeveer 65 gedeeld. Ja, dat is, vind ik heel mooi dat er dus iedereen die aan het beleggen is... dus gewoon zijn analyses deelt waar andere mensen feedback op kunnen geven... waar andere mensen van kunnen leren.
Ja.
Een aantal die zijn voorbij gekomen zijn analyse over Ahold, Heineken, Facebook... CM, Alibaba, Prozis, Nintendo, eBay, Heidenberg Segment, Zalando, Salesforce, Activision, Blizzard. Nou, op de website staan ook de namen wie dat heeft gedeeld. Dat is een beetje te veel om allemaal op te noemen. Maar er worden heel veel bedrijfsanalyses gedeeld. Dus het geeft ook heel veel inzicht in hoe anderen denken. En ik denk dat je er ook heel erg van kan leren. Van hoe doe ik nou een goede bedrijfsanalyse? Nou, ga ze allemaal doorlezen. En je leert een hoop van hoe je dat zelf kan doen.
Geef mensen ook feedback op elkaar?
Ja, daar wordt ook heel veel feedback gedeeld. Als je een bedrijfsanalyse deelt, de kans is heel groot dat iemand al in de community dat bedrijf heeft. Dus al onderzocht heeft. Dus die gaat er vaak op reageren of die deelt extra informatie. Dus het is eigenlijk alle bedrijfsanalyses, daar worden wel flink, er zitten wel flink wat comments in. Dus ook, ook al heb je dat zelf nog nooit gedaan, kan je wel gewoon even 65 bedrijfsanalyses lezen, waardoor je zelf ook een heel stuk beter wordt.
Ja. En als je nou nog geen vriend van de show bent, dan moet je dus wel eerst even vriend van de show worden.
Ja.
Zoals alle nieuwe vrienden van de show die wij ook deze week weer erbij hebben gekregen. Dank daarvoor.
Nou zeker, heel fijn dat jullie allemaal weer vriend zijn. Je kan je trouwens ook direct aanmelden bij portfoliodividendtracker.com. Dat is eigenlijk hetzelfde effect.
En dan mag je ook de community in. Ja. Gaan we naar het nieuws.
Heb jij al gemerkt dat de prijs van energie omhoog gaat?
Nee, dat krijg je toch ook maar één keer in het jaar of zo. Iets van de rekening voor. Ja, sorry, ik woon nog met 2 huisgenoten. Dat doen we gezamenlijk en ik doe het eigenlijk niet.
Ik had ook niet anders verwacht.
Nou, lekker weer dit.
De energieprijzen gaan gigantisch omhoog.
Oh joh.
Ja. Ik heb het bewust over energie, want waar wordt allemaal energie van gemaakt? Nou, het is natuurlijk grondstoffen. En al die grondstoffen gaan allemaal heel hard omhoog. Gasprijs 250% gestegen.
Wow.
En de elektriciteitsprijs is ook, want die is heel erg afhankelijk van de gasprijs. Die is met 300% gestegen.
Nou, benzine is trouwens ook wel.
Steenkool 300%. Yeah. Olie 50% dit jaar. Uranium 66%. Nou, eigenlijk alles wat je nodig hebt om de basismaterialen om energie te maken, die zijn gigantisch gestegen. En je merkt nu al dat de energieslurpende industrieën, zoals aluminium, smelter, zinkproducenten en chemie sector, het super zwaar hebben. Want die zien natuurlijk de kosten gigantisch hard stijgen, omdat die heel veel energie nodig hebben om te produceren. Maar de prijzen, de afzetmarkt, waar ze kunnen dus niet in prijzen van hun product verhogen. Dus de kosten gaan hard omhoog, maar niet de omzet gaat niet mee.
Oh.
Dus die hebben nu eigenlijk gewoon allemaal productie stilgelegd, omdat het allemaal niet meer uit kan. Energie is gewoon een heel belangrijk onderdeel. De energieprijs is een heel belangrijk onderdeel van economische groei en vooruitgang. Dus als de energieprijs omhoog gaat, dan gaan we dat allemaal merken. Dan merk je dat in alles nou. Producties worden stilgelegd, dat merk je nu. Maar ook als consument. TNO kwam met een rapport dat we naar de energiearmoede gaan. En dat houdt eigenlijk in dat nu een gemiddeld huishouden, €500... meer gaat betalen volgend jaar voor energie.
Maar er zijn toch gewoon mensen die dat niet kunnen betalen?
Ja, en dat is dus exclusief belastingen. Want er wordt ongeveer 33% van je energierekening is belasting. Dus die kant komt er nog bij. En heffingen. Dus daar is ook de waarschuwing nu voor. Dat er gewoon een hele grote groep mensen dus nu gewoon in de problemen gaan komen. Omdat ze hun energierekening straks niet meer kunnen betalen.
Waarom zijn die prijzen dan zo tegen?
Dus dat is natuurlijk een interessante vraag. Dat komt eigenlijk vooral omdat we in Europa eigenlijk heel veel kerncentrales en bruinkool en kolencentrales eigenlijk hebben stilgelegd. Eigenlijk hebben gestopt, gesloten. We hebben het gas in Groningen gestopt. En we zijn dus nu voor maar 45% afhankelijk van de gas uit Rusland. En die knijpen een beetje dicht omdat de Nord Stream 2... heel veel problemen hebben met Europa.
Dat is die nieuwe pijpleiding.
Ja, dat is die nieuwe pijpleiding. En nu komt het dus via de pijpleiding 1 naar binnen via Oekraïne. Maar ze ze houden dat een beetje af. En okay, elke keer worden de reserves al een jaar lang zakken steeds verder, de gasreserves. Maar als er echt een strenge winter komen, dan zijn de gasreserves dus eigenlijk niet goed genoeg.
En die energie, de prijs voor elektriciteit is natuurlijk heel afhankelijk van juist gasprijs. Van de gasprijs.
Ja, dus de gasprijs gaat omhoog. En Azië heeft ook een tekort en die koopt als een gek vloeibaar gas in. En die betaalt veel meer dan wij Europeanen. Waardoor eigenlijk bijna al het gas wat gewonnen wordt, gaat eigenlijk naar Azië toe. Waardoor wij eigenlijk de reserves ook niet kunnen aanvullen. Dus dat is gewoon een heel groot probleem. Je merkt dus nu heel veel energieleveranciers. Die gaan allemaal failliet. Omdat die namelijk die maken prijsafspraken met consumenten voor een vaste prijs vaak. Een jaar vaak of 2 jaar. Die kan je dus je energieprijs vastzetten. Maar ja, die moeten dus nu leveren. Omdat de energieprijs staat vast. Maar die moeten dus een keer heel hoog inkopen. En die in hun beleid hebben ze vaak maar dat ze een maand lang de energie van tevoren inkopen. Dus nu veel meer moeten betalen. Maar wel de energie moeten leveren volgens het contract. En dat niet kunnen betalen, gaan ze failliet. Dus je merkt nu echt een golf aan energiebedrijven die failliet gaan.
Ja, oké. Dus we zitten nu wel een beetje met het dilemma. Kijk, we willen natuurlijk deze winter allemaal weer schaatsen. En die Elfstedentocht rijden, hè? Maar tegelijkertijd hoop ik nu ook een beetje op een milde winter. Want dat scheelt weer.
Nou, als wij de Elfstedentocht kunnen schaatsen, dan voelen wij dat allemaal in onze portemonnee.
Ja.
Maar ja, je merkt wel dat dit is wel een... dit zit ook heel erg verweven in de energietransitie, dit natuurlijk. Want dit gaat aan alle kanten gaat dit natuurlijk de boel... aan de ene kant versnellen, maar aan de andere kant weer vertragen. Dat gaat in ieder geval een effect hebben. En wat voor effect weet ik niet precies.
Nou, misschien gaan mensen ook wel wat zuiniger met energie doen.
Nou, het is wel goed om als je wil isoleren... En je wil je rendement op zonnepanelen en isolatie, die kan je wel een paar jaar naar voren halen voordat je break-even bent. Want ja, als je meer gaat betalen voor stroom en gas, voor energie dus. En je kan dat verlagen, dan win je natuurlijk sneller. Ja. Dan win je sneller terug. Daar zit natuurlijk wel het voordeel.
Mm-hmm.
Ik denk dat het vooral voor Shell en zo, dat dit best wel goede jaren gaan worden. De olieprijs gaat omhoog. Dat is 1/3 van de omzet. 1/3 is gas. Nou, de gasprijs gaat omhoog. En ze kunnen natuurlijk voor best wel een goedkope prijs straks energieleveranciers overnemen die omvallen. Dus als je een goede hedge voor je energieprijs wil in je huis, zou je misschien
in Shell investeren.
Alleen Shell moeten hebben. Maar dit gaat nog wel een groot effect hebben, denk ik, in Europa. De komende half jaar gaat dit echt wel effect. Ik denk ook dat we politiek gezien misschien best wel wat dingen gaan veranderen. Dat er bijvoorbeeld toch wel meer nagedacht wordt over kerncentrales. Misschien wordt Groningen toch wel weer aangezet. Dit gaat echt wel dingen veranderen. Want we worden nu heel afhankelijk van Rusland. Ja. En de prijs gaat gigantisch omhoog. Dus de vraag is een beetje... Als we dan binnenlands kijken, hoe...
Moeten we daar niet een keer een special over maken?
Over energie?
Over de energiemarkt. Best interessant.
Ja, zeker. Ja. Ik heb wel iemand op het oog om uit te nodigen.
Okay.
Dus ja, misschien zijn we al minder coulant nu naar... naar Groningen toe, als we allemaal in 1 keer 100 euro meer gaan betalen.
Nou, de Groningers hebben mijn volledige sympathie en steun. Daar kunnen ze op rekenen. Pim, dus ik kan ervan uitgaan dat jouw portfolio een beetje rood kleurt.
Ja, die is. Nu ga je een beetje merken dat misschien de nut van mijn portfoliowaarde openbaar maken. Kijk, niet zoveel nut heeft. Nu wel een beetje nut heeft.
Ja.
234.600. Je kan zien volgens mijn hoogtepunt 247 uit mijn hoofd.
Ja. Yeah.
Dus dat is echt wel ik ben gewoon even 13.000 euro naar beneden gegaan. En ja, dit is ook beleggen.
Ja. Yeah.
Het gaat niet alleen maar omhoog.
Nee.
En dit is ook wat ik je wil laten zien. Is dat ik denk dat er weinig mensen zijn die zo transparant zijn. Dat ik echt letterlijk elke transactie deel. Alles kan zien. Dat je mijn portfoliowaarde kan zien. Mijn winst kan zien. De meeste mensen die delen natuurlijk af en toe wat. En die laten vooral hun winnaars zien en verliezers. En in slechte tijden trekken ze zich een beetje terug. En dit is wel een mooie... dit is denk ik het nut van als je... dat ik ook naar beneden ga.
Ja, nou zelfde hier, hè. Want ik sta ook gewoon met mijn... op de homepage van de portfolio Dividend Tracker toch met mijn portfolio. Ja, dus ik ben ook heel open. En inderdaad, ik ben ook een beetje gezakt. Ik sta nu weer op 1002 in de plus... En ik heb wel met veel meer in de plus gestaan. Mijn totaalwaarde is 7.400. Dus ja.
Koop je eigenlijk nog elke maand bij?
Ja.
Wat is de laatste die je gekocht hebt?
Dat heb ik... Oh nee, wacht. Ik moet deze maand nog doen. Ik had een laatste klaargezet. Ik wilde weer de Sustainable Future of Foods wilde ik weer meer in doen. Maar
dat heb nog een paar dagen.
Was ik even vergeten. Een paar dagen nog, dus dat ga ik wel even doen. Ja. Oké.
Okay. Zullen we naar de reviews gaan?
We gaan naar de reviews. We hebben een heel leuk, lief, schattig berichtje gekregen. Even lezen. Beste Milou en Pim, hartelijk dank voor het maken van deze fantastische podcast. Ik luister sinds een jaar naar jullie en ben bezig met ETF's en enkele losse aandelen. En mijn vriend is na mijn aandringen nu ook ontzettend enthousiast geworden. Omdat wij het afgelopen jaar beide met zoveel plezier uren naar jullie hebben geluisterd, hebben wij ontzettend positieve associaties met de naam Pim gekregen. Vandaar dat wij onze zoon, die 4 september geboren is, Pim hebben genoemd. We hopen dat hij net als, zo lief, dat hij net als jij een enthousiaste en bedreven belegger wordt. En voor nu heeft hij net als zijn zusje Fleur alvast een rekening bij de Giro, waar we maandelijks ETF's kopen, de S&P 500. Nogmaals veel dank voor de inspirerende podcast en ga alsjeblieft zo door. Liefst Wouter, Monique, Fleur en Pim.
Nou,
lief hè? In ieder geval gefeliciteerd met jullie zoon.
Ja, dat is een heel bijzonder bericht. Echt natuurlijk gefeliciteerd. Want fantastisch dat jullie een zoon erbij hebben.
Ja, en ik hoop dat jullie er nog in krijgen en dat het een meisje wordt.
En dan Anouk is een mooie naam.
Anouk is een hele leuke naam.
Maar wat een rijkdom. Gewoon een gezin van 4. Zo.
Ja, over de energietransitie gesproken.
Nou, ja, heel mooi. Dankjewel voor. Ik voel me een beetje vereerd dat je ook dit met ons delen. Het is natuurlijk heel leuk om te horen. En ik kan niet anders zeggen dan een fantastische naam natuurlijk.
Ja.
Mijn moeder zou daar heel trots op zijn om dit te horen. Mijn vader natuurlijk ook. Die luistert ook elke week. Het is een verrassing als ze dit hoort.
Dag papa van Pim.
Ja, het doet me natuurlijk goed om te horen dat wij zoveel waarde creëren.
Ja.
En ik vind het natuurlijk ook mooi om te zien dat er dus nu een generatie opgroeit. Dat eigenlijk vanuit huis uit meekrijgt om te leren beleggen. En ik denk dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die deze podcast luisteren en eigenlijk daardoor zelf gaan beleggen, maar ook het allemaal doorgeven aan hun kinderen. En wat ik natuurlijk zelf ook doe, nou doet Wouter en Monique nu ook. Er gaat dus nu een generatie ontstaan die gewoon eigenlijk vanuit huis uit meekrijgt om te beleggen. Dus als die allemaal 18 zijn, die gaan dan ook gewoon blijven gewoon beleggen waarschijnlijk, omdat ze dat mee vanuit huis uit meekrijgen. En dat is natuurlijk een gigantische impact. Dat straks gewoon een hele generatie gewoon standaard gaat beleggen. Ja, dat kan bijna de oplossing zijn voor het pensioenprobleem. Misschien een beetje overdreven, maar het is gewoon goed dat mensen jong beginnen.
Het is in ieder geval een heel mooi positief einde voor deze aflevering. Volgende week zien we een oude bekende terug. Namelijk Ties Dams. En we gaan het hebben over het 5-jarenplan van China.
Nou, als er één onderwerp actueel is nu, dan is het natuurlijk wel China.
Ja.
Alles in het rood. Elk Chinees bedrijf wat je in portfolio hebt is rood.
Ja, ik heb ook met veel belangstelling dat gedoe over dat Evergrande.
Evergrande hebben we natuurlijk nog.
Vastgoed.
En met 5-jaar plan van China. Genoeg vragen voor Ties.
Ja.
Kijk ernaar uit.
Zeker. Nou ja, en dan in de tussentijd jongens. Investeer in je kennis. En beleg met beleid.